Goedemorgen allemaal. Gert Bart zo van, misschien is het niet allemaal perfect en dat klopt. Ik had het vanmorgen over de voorbereiding van de preek. Ik zeg, vaak krijg ik een hele bak met gereedschap en dan denk ik van nou, dat zal het dan maar zijn. De ervaring leert dat de helft er weer uitgaat en er komt weer een andere helft bij. Dus in die zin is het nooit perfect. Elke keer als je er weer over nadenkt, over het woord dat God je daar op je hart hebt gelegd, elke keer komt er dan weer iets bij of er gaat er iets af. En zo blijf je dus altijd in een soort levende relatie met God. Waar je elke dag, elke minuut weer leert. En zo gaat het gewoon. Je moest zo denken aan het woord van Bian vanmorgen. Van de volmaakte vader. En dat is eigenlijk het mooiste beeld eigenlijk wat de Bijbel geeft. Een vader. Dat God je vader is. Kijk wel, als God je Heer is. Dan kan het zo zijn dat je nog zo goed je best doet, maar dat er altijd iets blijft liggen wat niet goed gaat. En dan kan de Heer zeggen van ja, dat ging niet goed. Als God je koning is, dan kan er altijd wel een situatie zijn waarin je niet helemaal luistert naar wat de koning eigenlijk van je wil. En dan gaat het niet goed. En dan kan hij die opmerkingen en kritische dingen zeggen. Maar een vader, die kijkt naar zijn zoon heel anders. Ook al gaat het niet helemaal goed, ook al zou het anders moeten. Ja, de vader zal altijd zeggen, ik hou van je. En zo is onze God. Dus het beeld van de vader, van God, ja, dat is prachtig. Want een vader, die kijkt niet met de ogen van, dat moet beter, dat moet beter. Ja, misschien wel dat hij dat denkt en denkt, nou, daar moet ik toch een keertje met hem over hebben. Maar wel in liefde. Want God is volmaakt in liefde. En hij houdt van je. Hij houdt van u. En dat mogen we weten. Dat is, de Bijbel zegt het op zoveel plaatsen dat God van je houdt. Dat hij je vader is. En in die relatie, vader, kind, ja, daar heb je altijd iemand die daarin gaat stoken. En dat is de verleider, noemt de Bijbel dat. De duivel, die stookt. Die zit een beetje te werken om die relatie tussen vader en kind kapot te maken. En dan wil ik met u lezen 1 Petrus 5 vers 8. Gelijk bij vers 5 te lezen. Dus hoofdstuk 5, vers 8. Dus 1 Petrus 5, vers 5, zo moet ik het zeggen. En dan staat er, in mijn Bijbel staat er boven, in Gods hoede en waakzaam tegen de duivel staat er boven. Dat is de herziene Statenvertaling. En dan staat, evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederige geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. En dan de vers 8. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Dus wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En dan staat de opdracht, bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. In Openbaring 12, vers 9, staat dat de duivel de grote verleider is, een misleider, een verleider. En dat hij rondgaat op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En we hebben al gelezen, en dat heb ik, wil het nog benadrukken, de opdracht is om weerstand te bieden. Vast in het geloof. En dan kun je zeggen, wat is dan vast in het geloof? Kijk, je moet weten dat de duivel de relatie met God, met ons, onze relatie met God wil verstoren. Dat is zijn grote doel. En we kunnen zeggen, God is onze vader Maar het is wel zo dat we pas kunnen floreren, dat we de God tot zijn doel kan komen met ons, als onze relatie met hem optimaal is. Dat we God optimaal vertrouwen. En dat is vanmorgen in de liederen ook al tot uiting gekomen. Vertrouwen in God. God is liefde, hij houdt van ons. Dat is de basis van ons functioneren. Want als we God niet vertrouwen, of als we niet zeker weten dat God van ons houdt, dan gaat alles hangt daaraan vast. Als we hem niet vertrouwen, ja, is zijn woord dan wel waar? Moet ik hem dan wel gehoorzamen? Al dat soort dingen hangt daaraan vast. De duivel wil een wicht drijven in onze relatie tussen ons en God. En ook een wicht drijven in relatie tussen mensen onderling. Hij wil mensen opzetten tegen elkaar. Laten rebelleren tegen God en tegen elke vorm van gezag. En gezag is nodig. We hebben het van de afgelopen week gehoord bij de cursus over de huwelijksrelaties. Gezag is nodig. Dat is door God gegeven. Zonder gezag ontstaat er chaos. En dat weet de duivel. Hij heeft graag chaos. Dat mensen niet meer weten waar ze aan toe zijn. Dat wil hij. Want als er chaos ontstaat, dan kunnen wij niet meer goed functioneren in onze relatie met God. In de gemeente. In ons gezin. En daarom staat ook de opdracht hier. Bied weerstand. Bied weerstand. Tegen hem. Vast in het geloof. En het doelwit is eigenlijk ieder mens. Ieder mens is het doelwit van de boze. We denken wel eens dat alleen maar de christenen het doelwit zijn. Maar God heeft een plan. Hij heeft een verlangen. En dat verlangen is dat ieder mens tot geloof komt. Dat ieder mens naar hem toe komt. En zich bekeert. Dat is het verlangen van God. Want in dat geval kan hij jou eeuwige heil aanbieden. Hij kan de hemel aanbieden. Hij kan je zegenen. Maar als je rebelleert tegen God, als je hem afwijst, dan kan God je niet zegenen. Hij zou het graag willen, maar hij doet het niet. En de boze heeft een ander doel. Hij wil zoveel mogelijk mensen van God afhouden. En de mensen die al hun hart aan God hebben gegeven, willen zoveel mogelijk belemmeren om tot een doel te komen. Om God te dienen. Dus het doelwit is niet alleen de christenen. Alhoewel de christenen natuurlijk wel een bijzonder doelwit zijn voor hem. Want als de christenen gaan functioneren zoals God het wil, als we hem lief hebben, hem vertrouwen en de weg gaan die hij wijst, ja, dan kan God wonderlijke dingen doen met ons en in ons en door ons. Want dan zullen we getuigen van hem en dan zullen we kunnen laten zien hoe goed God is. En dan zullen veel mensen zouden kunnen worden aangetrokken tot de liefde van God. Dus hij heeft er al belang bij om ons functioneren te ondermijnen. Om een wicht te drijven in onze relatie met God. Maar uiteindelijk is ieder mens eigenlijk zijn doelwit om verslonden te worden, om het zo maar te zeggen. En er zijn een aantal voorbeelden in de Bijbel waarin dat gebeurt. En de eerste aanval van de duivel op de mens, dat vinden we terug in Genesis. Ook daar hebben we afgelopen weken gelezen. Maar ik wil het toch een stukje met u lezen. Genesis 3. De versen 1 tot 6. Nou, ik wil eigenlijk beginnen bij hoofdstuk 2, bij vers 9. Het gaat over de schepping. En dan gooi ik hem weer dicht. En dan staat er in hoofdstuk 2 vers 8 dat God een hof plantte in Eden in het oosten. En die plantte daar de mens die hij gevormd had. En dan staat er in vers 9. En de Heere liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Er was dus niet één boom die goed was en begerenswaardig was. Alle bomen die God daar had geplant waren begerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Moeten we goed in ons achterhoofd houden. Maar er was één boom, daar mochten we niet van eten. Die was giftig eigenlijk. Want als je daarvan at, zou je sterven. Eén boom. En God plaatst de mens in de hof, staat er dan, in vers 15. En in vers 16 staat, van hoofdstuk 2, en de Heere God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Dus van al die mooie bomen die er waren, die begerenswaardig waren, mocht de mens vrij eten. Maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Dus de mens wist precies waar hij zich aan moest houden. En God had niks onthouden behalve die ene boom. En je moet goed beseffen in dit hele kader van alles was goed. Alles was begeerlijk. Alles was mooi. En de mens was in de hof geplaatst om dat te beheersen, te beheren. Om de hof te bewerken. En er was, alles was goed. Zat er ergens anders ook in Genesis. En dan komt hoofdstuk 3. En vers 1. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld. Die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw. Is het nou echt zo dat God gezegd heeft. U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang. Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, daarvan mag u niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven, maar God weet, op de dag dat u daarvan eet, dat uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van de vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En hij at ervan. Tot zover. Wat je hier ziet is eigenlijk, de slang staat er, is de listigste onder alle dieren van het veld. In Openbaring staat, hij is de verleider, de slang. En dan begint hij niet met een rechtstreekse aanval. Hij zegt, ik ben de duivel en ik ben tegen God en ik, al wat hij gezegd heeft, dat is allemaal niet waar. Zo begint hij niet. Nee, hij begint heel anders. Hij stelt zich eigenlijk niet voor. En dan komt hij met een vraag. Is het nou echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen van de hof? God had dat helemaal niet gezegd. Ze mochten van één boom niet eten. Maar die vraag, de manier hoe de vraag gesteld wordt, is het nou echt zo? Alle bomen. En Eva trapt in de val. Ze gaat met hem in discussie. Als je één ding niet moet doen, dat is met de boze in discussie gaan. Dat moet je niet doen. Want dan ga je verliezen. Je kunt wel denken, ja, ik ben een kind van God. En ik kan dat allemaal wel aan. En ze krijgen mij niet klein. Nou, ik ben wel eens in discussie gegaan met een Jehovah getuige. Op een gegeven moment ben ik zelf gaan twijfelen. En dan denk je van, nou, ik weet het wel. Ik heb hier mijn Bijbel en ik ken de Bijbel goed. Maar soms heb je iemand tegenover je staan. En ja, dan denk je bij jezelf, is het nou wel goed wat ik zeg? En dan ga je twijfelen aan jezelf. Dan ga je twijfelen aan het woord. En dat gebeurde hier ook. En de vrouw zei tegen de slang, ze gaat in gesprek. Van de vrucht van de boom in de hof mogen wij eten. Dus dat ze ontkent dat in ieder geval. Van dat je niet van alle bomen zou mogen eten. En dan zegt ze. Maar de boom die in het midden van de hof staat. Daarvan heeft God gezegd. U mag daarvan niet eten en er niet aanraken. Dat had God ook niet gezegd. Ze mochten er alleen niet van eten. Ze mochten hem wel aanraken. Maar ze mochten er niet van eten. En dan zegt ze. Anders sterft u. En dan komt de volgende stap van de boze. Eerst zaait hij twijfel over wat heeft God nou eigenlijk wel gezegd. En dan zegt ze, als we van die boom eten, dan sterft u, had God gezegd. En dan zegt de slang, nee hoor, je zult echt niet sterven. En dan komt de regelrechte ontkenning. Dus God, of de duivel, zaait twijfel aan de betrouwbaarheid van God. Is God nou betrouwbaar? En daar hangt heel veel aan vast. Want als God niet betrouwbaar is, ja, dan is zijn woord ook niet betrouwbaar. En God had Eva een woord gegeven, Adam en Eva. Had Adam een woord gegeven, zo moet ik het zeggen. Eva was het toen nog niet. Hij had gezegd in dat woord, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Dat was het woord van God, gegeven aan Adam. Nou, en als dan God betrouwbaar is, dan geloof je dat woord en dan doe je ook wat dat woord zegt. Maar is God nou niet betrouwbaar? Als je daarachter komt van ja, is hij nou wel zo betrouwbaar als dat hij eigenlijk lijkt? Is dan zijn woord betrouwbaar? En heel veel vragen, ook in ons midden, heel veel mensen in de maatschappij, ook collega's, zeggen ja, jij met je bijbeltje. Ja, en God, als God dan zo machtig was, iedereen stelt twijfels, heeft twijfels aan de betrouwbaarheid van God. Heeft twijfels aan het woord van God. En zeker aan Genesis. Ja, je gelooft toch zeker niet dat door het woord van God de hemel en aarde geschapen is. Nee, wij geloven in de evolutie. En dat wordt ook geleerd. Dus de duivel is er al in geslaagd om heel Genesis bijna voor ons en voor de wereld als een fabeltje af te doen. Wat hij verder ook niet leuk vindt, is dat wij over openbaringen praten. En in heel veel gemeentes, ook bij ons, wordt eigenlijk heel weinig over openbaringen gesproken. Maar dat, ja, wordt, ja, ik zie dik een beetje fronsen, maar het zou meer kunnen, laat ik het zo zeggen. Maar heel veel gemeentes praten niet over openbaringen, omdat ze niet weten wat er precies staat. Wij gelukkig iets meer. Maar de duivel heeft een hekel aan openbaringen. Hij heeft een hekel aan Genesis. Want als je over Jezus praat, dan praat je ook over de duivel. Over zijn rol in het geheel van de chaos. En als je over openbaringen praat, dan praat je ook over zijn toekomst. Over onze toekomst, maar ook over zijn toekomst. En dat is de afgrond. En dan gaat hij verder, de duivel. U zult zeker niet sterven. Maar God weet, op de dag dat u daarvan eet, dat uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn. Goed en kwaad kennend. Dus hij ontkent dat we zullen sterven. Maar bovendien zegt hij, als je ongehoorzaam bent, dat zegt hij eigenlijk, als je ongehoorzaam bent, zul je gezegend worden, want dan ben je als God. Dat is een zegen. In de ogen van. Hoeveel mensen willen niet als God zijn? Ik hoor bekende voetballers zeggen, nou, God ben ik zelf. Er is maar één God, dat ben ik. Heel veel mensen willen als God zijn. En ze gedragen zich ook als God. Met alle gevolgen van dien. Eigenlijk is het verlangen van de mens om niet afhankelijk te zijn. Zeker niet afhankelijk van een God. Eigenlijk willen we zelf onze boontjes doppen. Dat zit in de mens ingepakt. Sinds de zondeval. Wij willen zelf onze boontje toppen. Wij willen het zelf allemaal kunnen. Wij hebben geen hulp nodig. En zeker niet van een God die daar ergens in die hemel zit. Die allerlei wetjes en regeltjes maakt en waar we ons aan moeten houden. Nee, wij willen graag onafhankelijk zijn. En dat is nou precies de oerzonde. Onafhankelijk willen zijn van God. Dus eigenlijk zegt hij hiervan, nou ja, God is niet betrouwbaar. God is zeker niet goed. Want hij zegt eigenlijk, maar God weet, op de dag dat u daarvan eet, dan zullen uw ogen geopend worden. En dat u als God zult zijn. Dus God wil je eigenlijk de zegen onthouden. Dat zegt hij eigenlijk. God doet wel net of hij goed is. Maar ja, hij weet, als jij daarvan eet, nou, dan ben je net als hem. Dan ben je niet meer afhankelijk. Dus eigenlijk wil hij de zegen onthouden aan jullie. Dus God wordt er meteen als onbetrouwbaar neergezet. God is ook niet goed. In zijn ogen. Dat zegt hij eigenlijk tegen Adam en Eva. Is God goed? Wij geloven dat God goed is. Wij geloven dat God betrouwbaar is. Ook in een situatie zoals vanmorgen. Als we dat vreselijke bericht horen van Joop. Dat nare bericht. Zo jong. Een gezin achterlatend. Ja, dan moet je goed in je schoenen staan. En dan moet je ook weten dat God goed is. En dat door alles heen God liefde is. En dat ook zal laten blijken. Maar dat betekent dat we hem moeten vertrouwen. Ook al loopt het anders dan dat we zouden willen. Wij moeten hem vertrouwen. Wij moeten weten dat hij goed is. Dat moet ingebakken zijn in ons hart. God is goed en God is betrouwbaar. En daarom luisteren we ook naar zijn woord. Want daar hangt alles aan vast. Als God niet betrouwbaar is, waarom zouden we luisteren naar zijn woord? Waarom zouden we zijn waarschuwingen in acht nemen? Waarom zouden we zijn geboden doen? God is goed. Hij is te vertrouwen. En hij heeft het beste met u en mij voor. Als je dat niet gelooft, als je daar niet zeker van bent, dan blijf je zwalken, dan blijf je twijfelen aan alles wat er gebeurt om je heen. Want er gebeurt heel veel vandaag de dag. En er is heel veel leed in onze omgeving. Gezinnen vallen uit elkaar, vrienden die jaren vrienden zijn, gaan scheiden. Je ziet het leed in het gezin. Collega's die het moeilijk hebben. Er is van alles aan de hand. Dan hoeven we nog niet eens te praten over het wereldgebeuren. We hoeven nog niet eens te praten over onze broeders en zusters in Irak die onthoofd worden om hun geloof. Er is veel aan de hand. Is God goed? Dat moet ingebakken zitten. Ondanks alles is God goed. Maar dat komt omdat we ook een inkijk hebben in de geestelijke wereld. Het komt omdat we ook weten dat daar een tegenstander is die de boel kapot wil maken. Ja, en als ik dan met mijn collega's erover praat. Ja, een duivel, kom nou joh, dat is toch een fabeltje. En daar geloof ik niet zo in hoor. In wat de Bijbel zegt over, ja, dat is jouw Bijbel. Ja, ja, daar heb ik niks aan. Een duivel, een hel, een oordeel. Nou, ik vertrouw wat ik zie en wat ik hoor en op wat de doktoren zeggen. En de duivel is erin geslaagd om zichzelf weg te cijferen. Om zich eigenlijk op de achtergrond, achter die coulisses, achter die gordijnen te verstoppen. En de hele wereld denkt dat er ergens, als dan iets gebeurt, dan geven ze God de schuld. Ze geloven niet in God, ze geloven ook niet in de duivel, maar God krijgt wel de schuld. Dat gebeurt. De Bijbel zegt, we hebben te maken met een verleider. En de Bijbel zegt, bied weerstand aan hem. En de Bijbel zegt dat ieder mens daar last van heeft. En in het bijzonder de gelovigen. Ieder die godvruchtig leeft, zegt 2 Timotheus 5 en nog wat. Die zegt, ieder die godvruchtig wil leven in Christus, zal vervolgd worden. En dat vervolgen, dat heeft een voor mij een hele ruime betekenis. Het vervolgen. Dat is niet alleen maar bedreiging en kopje eraf. Vervolging is ook dat je uitgelachen wordt op je werk. Dat je uitgelachen wordt in je kennissenkring, omdat je gelooft. Ik ken een verleiding, hoe zal ik dat uitleggen? Toen wij pas tot geloof kwamen, toen wij woonden nog in Dordrecht, toen woonden we op een hofje. En Arnie brengt de kinderen naar school, dus je krijgt contacten met vrouwen die ook de kinderen naar school brengen. En op een gegeven moment was daar een, ik ga de naam niet noemen, want misschien luisteren ze ook misschien nog wel, wie weet. Misschien luistert een man ook nog wel. Maar dus op een gegeven moment krijgt ze daar contact mee. En ja goed, Arnie gelooft, er is een bijbelclubje van vrouwen, van zo'n vrouwochtend in de wijk. Teun en Dine Stortenbeker, die leiden dat nog, van de hoop. Die woonden vlak bij ons, die mensen. Dus op een gegeven moment krijgt ze daar contact mee. En zegt, ja, ik geloof eigenlijk ook wel. Vroeger ging ik altijd naar de kerk en ik had stille tijd om 6 uur. Als meisje van 16 jaar. En ze zegt, ja, maar hoe is het dan gekomen dat je dat nou niet meer doet? Ja, zegt ze. En dan komt er een heel verhaal van leed. Ze had een verkeerde keuze gemaakt. Ze ging naar de kerk en op een gegeven moment ontmoette ze op een van de kampen een jonge man. En die geloofde nog niet. En zij had altijd de zending ingewild. Ze had stille tijd. Ze deed heel goed haar best in de gemeente. Ze diende de gemeente op jonge leeftijd. En uiteindelijk had ze de jongen gezegd, want die was al verliefd op haar geworden. Van ja, ik wil wel met jou trouwen. Ik wil met jou verder. En ze had gezegd, ja, maar dan moet je eerst de Heer Jezus aannemen. Anders doe ik het niet. Ik wil alleen maar met een christenjongen trouwen. Nou, dat was toch wel een mooi getuigenis. Maar ja, hij blijft aandringen en aandringen. En uiteindelijk, ja, hij geeft zijn hart aan de Heer. Hij laat zich dopen. En ze komt in de verleiding om met hem te trouwen. En ze zijn ook getrouwd. Alleen na hun huwelijk was het meteen over met de pret. Hij ging niet meer zo vaak mee naar de gemeente. Ging steeds minder mee naar de gemeente. En het was een groot drama werd. En als zij dan op een verjaardag zat, dan werd ze door haar man belachelijk gemaakt. Als ze de kinderen iets wilde meegeven met opvoeding, zei hij, nee, dat laat het kind toch. Alles werd anders. Dat is ook verleiding. Dat is een hele subtiele verleiding. Je denkt van, nou ja, weet je wel. Maar de boze wil jouw doel, het doel wat God met jou heeft, wil hij kapot maken. God had een doel, een plan met haar leven. Dat wist ze al heel vroeg. Uiteindelijk komt er een keuzemoment. En kiest ze voor die jongen. Ze laat zich overhalen, als het ware. Eigenlijk in haar hart is ze goed dat ze eigenlijk om moest passen. Dat ze waakzaam moest zijn. En dat staat zich bij. Je moet waakzaam zijn, zegt de Bijbel. En ga, als je zo'n belangrijke keuze maakt voor je leven, ga in gebed. Ga te raden bij de Heer. Laat hem je leiden. Is het nou uw plan om met hem te trouwen? Dat ik met hem trouw? Maar het is een hele strijd geworden, dat kan ik je vertellen. Gelukkig, door het contact met Annie en door de kring, heeft ze weer een stukje van haar leven teruggepakt. Ze ging weer meer naar de gemeente toe. Maar het was moeilijk. Want ze hadden een staakerven ergens in Renesse. Ja, en hij wilde zondags naar de staakerven. Niet naar een dienst. Ja, en dan daar alleen te gaan zitten. Ja, je vrouw moet dan toch wel mee met de kinderen. Snap je? Het is belangrijk dat je zeker weet, de stappen die je zet, de keuzes die je maakt in je leven, dat het onder leiding is van de Heer. Iemand bad vanmorgen van, er is zoveel ruis om ons heen. Het is zo moeilijk om Gods stem te verstaan. Je verleider zit op de loer. Hij wil je afhouden van God en zijn plan met jouw leven. Het is moeilijk om Gods stem te verstaan. Om al die aanvallen die de boze eigenlijk op ons doet, te herkennen als een aanval. Kijk, als hij zegt van nou, je kop gaat eraf. Nou, dan weet je gewoon, nou, dat is niet van God. He, als hij op een gegeven moment je bedreigt en uitscheldt, dat is niet van God. Maar als hij komt van, joh, ik heb een goed voorstel voor je. Ik wil je eigenlijk een goede carrière geven in mijn bedrijf, bijvoorbeeld. He? Maar dan moet je een opleiding gaan volgen. Dan moet je 80 uur in de week gaan werken in het begin. En bijvoorbeeld. Dan denk je van ja, dat geld is ook wel belangrijk. Dat die inkomsten, die baan, dat lijkt me wel heel erg mooi. Hey, ik kan me ontplooien. En ik heb zoveel geld. Ik kan meer uitschrijven. Ik kan meer geven aan de zending. Heel mooi allemaal. Alleen ja, dan komt het. Dan heb je die baan aanvaard. Je gaat op pad en denkt, oh, dat is een baan van de Heer. En uiteindelijk heb je geen tijd meer voor te bidden. Je hebt geen tijd meer om je Bijbel te lezen. Je hebt geen tijd meer om naar de gemeente te gaan. Dat is ook verleiding. Wat is Gods plan? Wat wil God nou van mij? Allen die God vruchtig willen leven in Christus zullen vervolgd worden. 2 Timotheus hoofdstuk 3 in de versen 12 tot 15. En dat vervolgd worden heeft vele vormen. Er is nog een andere plaats waarin de boze iemand wil verleiden. En dat is in Lucas. Ik wil Lucas met u lezen. Lucas, even kijken. Ik begin bij Lucas 3, vers 21. Het gaat over Jezus die gedoopt wordt door Johannes. En ik lees het eigenlijk speciaal uit hoofdstuk 3 en 4 van Lucas. En Matthäus wordt eigenlijk, vind ik het zelf, iets mooier omschreven. Maar straks zal u duidelijk worden waarom ik dit lees in Lucas. En daar staat: en het geschiedde toen al het volk gedoopt was en ook Jezus gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd. En dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaalte als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Hier zien we die vader-zoon relatie weer terugkomen. U bent mijn geliefde zoon. Eigenlijk zegt hij dat tegen u allemaal in Christus. Jullie zijn mijn geliefde kinderen. Met mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. Houd dat goed vast. Dat is de basis. En God, de Vader, bemoedigt Jezus door die stem uit de hemel. Door te zeggen, u bent mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn welbehagen. En dan staat er in hoofdstuk 4, vers 1. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. Waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. En hij at niets in die dagen. En tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg hij honger. En de duivel zei tegen hem, als u Gods zoon bent, daar begint het weer, als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem, er staat geschreven, dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd alle koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven. U zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u dan van daar naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. En dat zij u op de handen zullen dragen, opdat uw voet zich niet stoot aan een steen. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, er is gezegd, u zult de Heer uw God niet verzoeken. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Wat je hier ziet, het patroon. God heeft Jezus een woord gegeven. En dat woord was, jij bent mijn geliefde zoon. Het werd bevestigd door de Heilige Geest, die als een duivel op en neer daalde. Jezus was zijn geliefde zoon. God was zijn vader. En dat is belangrijk om te weten. Als we weerstand moeten bieden, is het belangrijk om te weten dat God onze Vader is en dat wij zijn geliefde kinderen zijn. En dan komt die verzoeking in de woestijn. Het is wel heel mooi om te zien, of mooi. Kijk, toen Adam en Eva verzocht werd in het paradijs, woonden zij in het paradijs. Alles was goed. Er waren begeerlijke bomen van te eten. En Jezus wordt in de woestijn geleid. Er is helemaal niks. Hij heeft 40 dagen honger geleden. En Jezus wordt verzocht en we lezen dat hij stand houdt. Adam en Eva werden verzocht in een hele mooie omgeving en ze vielen meteen bij de eerste de beste vraag. Soms is het goed om in de woestijn te zijn. Om te zeker te weten dat God van je houdt. Dat is makkelijker om stand te houden soms. En dat zie je ook vaak in landen waar christenen vervolgd worden. Ze geven niet gauw op. Hoe zit het met mij en met u? Ik stel het de vraag ook aan mezelf. Als het moeilijk wordt, wat gebeurt er dan? Hoe zullen we dan stand houden? Ja, we hebben nu een grote mond. Houden wij stand? Ik mag mezelf beantwoorden. Hier staat bepaalde kenmerken. Jezus was vol van de Heilige Geest. Willen wij stand kunnen houden, zullen we vol moeten zijn van de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest houden we geen stand. Zonder een goede relatie met God houden we geen stand. Zonder dat we overtuigd zijn van de liefde van God, houden we geen stand. Zonder dat we overtuigd zijn van de betrouwbaarheid van God, houden we geen stand. Want de eerste, de beste vraag die op ons afkomt, zullen we zeggen, ja, ik weet het niet. Ik weet niet of het nou wat daar staat, of dat nou wel klopt. Ik weet niet of God nou, ja. Dus je gaat twijfelen. En op het moment dat je gaat twijfelen, ga je ook in discussie. Met de duivel. Maar Jezus twijfelt niet. Hij zegt, er staat geschreven. De duivel kende het woord van God, maar Jezus kende het nog beter. Er staat geschreven. Daar antwoordt. Hij gaat niet in discussie met de duivel. Hij zegt gewoon, er staat geschreven. Dus ik doe het niet. En de verleidingen, als je dat zo een beetje bekijkt. Nou, hij had natuurlijk honger na 40 dagen vasten. Dus het lichaam, dat wilde eigenlijk wel iets eten. Dat speelde op. Ik heb honger. Ja, en dan is het makkelijk voor de boze om te zeggen, nou ja, maak dan van die stenen brood. Je gaat je eigenlijk toch niet pijnigen. Maar Jezus zegt, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven. Maar van elk woord van God. We leven door de woorden van God. En dan op een gegeven moment laat de duivel hem iets zien. Alle koninkrijken van de wereld. Ze behoren de duivel toe. Want de mens was een zondaarval. Dus alles was inderdaad in handen van de boze. En hij had de macht om het over te dragen aan Jezus. Dus hij laat die al die koninkrijken zien. Ogen. Heel veel begeerte wordt opgewekt door de ogen. De reclamemaker van de tv weten dat. Als wij naar de televisieprogramma's kijken, ja, dan wordt er zoveel begeerte opgewekt. Alleen door het programma, niet alleen door de reclame. Als je moet eens weten wat er gebeurde door al die films. En door al die mooie vrouwen, die mooie modellen die voorbij komen. Denk je, zo moet ik ook zijn. Zullen vrouwen denken. Ik weet dat gewoon uit ervaring dat mensen als je daar gaan spiegelen. De begeerte wordt opgewekt. Een mooie auto komt voorbij rijden. Een man rijdt in een mooie auto. Oh, dat heb ik ook wel. De begeerte komt vaak door de ogen. En dan op die tempel. Als u dan de zoon van God bent, werp u dan van daar naar beneden. Natuurlijk had God zijn zoon opgevangen. En dan hadden de mensen gezegd, oh wat een wonder. Wat een machtsvertoon. En dan had hij gezegd, nou, dat is mijn vader. En ik ga dat verstaan. Hoogvaardig leven, hoogmoedig. Ik kan het wel, ik doe het wel. Dat zijn allemaal dingen die menselijk zijn. Maar Jezus zegt, u zult de Heer uw God niet verzoeken. Dus als je hier naar kijkt, naar dit stukje, dan leert dat ons dat we stand kunnen houden als we weten dat God betrouwbaar is. Dat God goed is. Als we daarvan in ons hart van overtuigd zijn. En de Vader heeft Jezus al willen bemoedigen hiermee. In dit stukje. Door te zeggen van, jij bent mijn geliefde zoon. En dat zeg ik tegen u allemaal vanmorgen. Jij bent mijn geliefde kind. En hij heeft waarschuwing in zijn woord gegeven. En die houden we alleen maar, die waarschuwing en die geboden. Als we weten dat God het beste met ons voor heeft. En God heeft het beste met ons voor. En wat de duivel ook kan aanbieden aan ons. Wat God heeft, is beter. Gelooft u dat? Wat God heeft is beter, is meer, is waardevoller, heeft eeuwigheidswaarde. Job heeft ons verlaten en hij zal nu ontdekt hebben dat alles waar is. Daar ben ik echt van overtuigd. Hij heeft ontdekt, hij ziet nu God van aangezicht tot aangezicht. Hij heeft ontdekt dat het waar is. En dat alles wat hij opzij heeft gezegd op deze aarde, dat ziet hij daar terug in de hemel. Wij hebben een goede toekomst. En dan moeten we ons beseffen, we hebben een goede toekomst. We hebben hoop door Christus. God heeft het beste met ons voor. En waarom las ik nou Lucas? Bij de verwijzing, bij Lucas 3, 22 vers 22 staat, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. En er staat een beetje bij in mijn Bijbel. En dat verwijst naar Jesaja 42 vers 1. Ik moet het maar even opzoeken. Jesaja 42. Dat zeg ik nou goed. 42, ja. God had een plan met zijn zoon. En in 42 staat, zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft, ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen en hij zal zijn stem niet verheffen. Hij zal zijn stem op straat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven, hij zal niet geknakt worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zien uit naar zijn onderricht. En zo zegt de Heere, die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, die de aarde heeft uitgespreid en wat erop uitspruit, die adem geeft aan het volk dat erop is, en de geest aan hen die erop wandelen. Dat zegt iets over de schepping, dus onze schepper, onze maker. En zegt hij, ik de Heere heb u geroepen, dat zegt de Heere tegen Jezus. Ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u beschermen en u stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken. Het gaat echt over de Heer Jezus. God had een plan met Jezus. Zijn komst in deze aarde had een bedoeling. En het zou verstoord kunnen worden als hij in was gegaan op de verleiding van de duivel. Maar Jezus trapte daar niet in. Vers 7. Ik heb u gesteld tot een licht voor de heidenvolken, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten. Ik de Heere, dat is mijn naam, mijn eer zal ik aan geen ander geven. En wat staat er dan in Lucas verder? En ik vond het eigenlijk mooi om te zien wat er stond, als je dat achter elkaar leest. Jezus weerstaat niet alleen de boze. Hij weet niet alleen dat de Vader van hem houdt, hij weet ook, de Vader heeft een plan met mij. En hij omarmt dat plan. In 4 vers 18 staat, de geest van de Heere is op mij. Dat zegt Jezus, dat leest Jezus in het boek. Toen hij op de Sabbat in de synagoge was. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. En aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Heden is dit schriftwoord vervuld, zegt hij in vers 21. Dus Jezus ziet het plan van God, de bestemming die hij van de Vader heeft gekregen. En hij houdt vast aan het woord van God. Hij laat zich niet verleiden, hij laat zich niet op andere gedachten brengen. En hier zegt hij, ik ga dat doen. Dit is voor mij bedoeld. En ik ga erin staan, ik omarm het plan van de Vader. En dit is onze redding geweest. Weet u? Er was één Adam die was gevallen. Jezus wordt genoemd de tweede Adam. Hij herstelt alles. Hij herstelt de gebroken relatie met God. En dat gebeurt als hij aan het kruis gaat. Als hij dat offer brengt voor onze zonde. Die relatie met God wordt hersteld. En wij worden geroepen om met God te wandelen. Om ons niet te laten afleiden van onze bestemming. Die God met, en ons doel, en het doel wat God met ons heeft. God heeft met ieder van ons een plan. Met ieder van ons een doel. Met ieder leven van ons. Maar het begint dat God zegt, ik hou van jou. En laten we ons uitstrekken naar dat plan van God. Wat God met ons heeft. En daarvoor moeten we vol zijn van de Heilige Geest. Daarvoor moeten we ons laten leiden door de Heilige Geest. Daardoor moeten we het woord van God kennen. Waardoor de Heilige Geest ons dingen duidelijk kan maken. Ik heb hier een vraag staan. Hoe kunnen we stand houden en weerstand bieden? Dat is een beetje een samenvatting van wat ik gezegd heb. En het antwoord is eigenlijk vast in het geloof. Vast in het geloof. Want vast in het geloof betekent dat we God vertrouwen. Met alles wat hij heeft gezegd. Alles wat hij ons aanreikt in zijn woord. Dat we God vertrouwen. Vast in het geloof moeten we weerstand bieden. En als we weerstand bieden, ik merk soms in gesprekken met mensen die het moeilijk hebben, die belaagd worden door de boze, en soms is in sommige situaties de strijd echt hoog, dat ze niet geleerd hebben om te strijden, om weerstand te bieden tegen de boze. Ze accepteren alles maar wat over ze heen komt. En soms moet je zeggen, en nou is het afgelopen. En dat gezag heb je gekregen. Op het moment dat God zegt, dat je een relatie hebt met God, En dat je weet dat God van je houdt. Dat je een kind van God bent. En er zijn vele plaatsen in de Bijbel waarin dat staat. Dat er gewoon kinderen van God zijn. Je hoeft het allemaal niet op te zoeken. Maar het staat bijvoorbeeld in Galaten 3 vers 26 staat. Wij zijn alle kinderen van God door het geloof in Christus. Galaten 4 vers 7. We zijn geen slaaf maar zonen. En ook een erfgenaam door Christus. In Efeze 2 vers 19 staat. Wij zijn huisgenoten van God. God is onze vader. Zegt 2 Korinthe 6 vers 18. God is onze vader. Dat is de situatie. En omdat hij onze vader is, hebben wij gezag gekregen om te heersen. We kunnen de boze van ons af gooien. Van ons af werpen. Dus als je het moeilijk hebt en je zegt, ik word aangevallen door de boze, dan zeg je wel weg. In de naam van Jezus Christus. En we hebben het pas met iemand dat uit moeten leggen, dat principe. We hebben het uit moeten leggen. En uiteindelijk is daar een overwinning gekomen. En misschien moeten we het nog een keer uitleggen, want de ervaring leert dat soms, dan laat de boze even af en dan vergeet je weer wat je eigenlijk moet doen als hij weer komt. Jacobus zegt, bied weerstand en hij zal van nu wegvliegen. Bied weerstand en hij zal wel nu wegvliegen. Dat doet hij, dat is een belofte van in Jacobus. Hoe kunnen we stand houden? Dus weet wie je bent in Christus. Geloof in de goedheid van God. Geloof in de betrouwbaarheid van God. Wees vervuld met de Heilige Geest. Efeze 5 vers 18 roept ons op om vervuld te zijn. Blijf het vervuld te zijn met de Heilige Geest. Ken het woord van God. Heer Jezus zegt in Johannes 17 vers 17. Uw woord is de waarheid. Nou, de booswillige leren hebben we al gehoord. Dat zijn woord niet de waarheid is, maar wees ervan overtuigd dat zijn woord de waarheid is. Doe de wapenrusting van God aan. Efeze 6, vers 10 begint ook met dat we het hebben te strijden tegen de listige verleidingen van de boze. Bid daarbij. En dan een heel belangrijk principe, daar ga ik mee afsluiten. Ik ga terug even naar 1 Petrus. Daar ben ik mee begonnen met lezen. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Vers 6. Hoofdstuk 5 vers 6. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Dat geloven we, hè? Dat hij voor ons zorgt. Wees nuchter en waakzaam. Dus let op wat er al om je heen gebeurt. Let op in de keuzes die je maakt. Want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Hij is erop uit om u te verslinden. Hij is erop uit om uw kinderen te verslinden. Om uw buurman te verslinden. Dat is zijn doel. Maar hij zegt, bied weerstand, zegt dan de Bijbel in vers 9. Vast in het geloof, in de wetenschap, dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld is opgelegd. Maar het begint met, verneder u dan onder de krachtige hand van God. We lezen in Genesis, u zult als God zijn, onafhankelijk. Willen wij onafhankelijk van God leven? Ik niet. En we kunnen dat laten zien door te buigen voor hem. Ons te verootmoedigen voor hem. En dat is zo'n, we vinden dat een beetje een moeilijke tekst. Verneder u dan onder de hand van God. Maar het is zo belangrijk dat we dat principe kennen. Want daarvoor staat, God keert zich tegen de hoogmoedigen. En de hoogmoedigen zijn in zijn ogen degenen die hem niet nodig hebben. Die denken van, ik doe het zelf wel. Ja, redding door Jezus. Nou, ik leef goed, ik doe het. Ik doe het zelf wel. Dat is hoogmoedig. Maar wij weten dat we niet zonder God kunnen. Wij weten dat we niet zonder hem kunnen. Verneder u dan onder de krachtige hand van God. Opdat hij u verhoogt. En wat doen we dan als we ons vernederen voor hem? We spreken ons hart uit. Naar God, de Vader. Werp al uw zorgen op hem. Heer, ik heb daar last van. Ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan. En dat komt op me af. Werp al uw zorgen op hem. Want hij zorgt voor u. En dan staat er in Jacobus 4. Dat is eigenlijk dezelfde tekst. Maar dan kun je thuis nalezen. 4, 7 en 8. staat ook onderwerp je aan God, bied weerstand. En hij zal van u vluchten. En dan staat er verder in vers 8, nader tot God en hij zal tot u naderen. Dat is een prachtige belofte. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Als je zegt van, waar is God? Zoek de stilte. Nader tot God. Hij wees je bewust van het feit dat hij bij je is. Dat hij bij je komt. Dat hij is al bij je, maar ja, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Maar toch staat er, hij zal tot u naderen. Soms gaan we ons eigen weg. En dan zijn we eventjes een beetje ons eigen gang aan het gaan. En dan merken we dat er iets is. En dan moeten we op onze knieën gaan. En tot God naderen. En hij is meteen weer daar. Laat ik het zo uitleggen. In Psalm 18, vers 31 staat, Gods weg is volmaakt. Geloven we dat? Gods weg is volmaakt en zijn woord is zuiver. Onthoud dat. Amen.